Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gewijd uit Psalm 22 zingen wij het 12e vers. Gij die God vreest, gij allen prijst de Heer. Dat Jacob's zaad zijn grote naam vereer. Ontzie hem toch, o Israël, en leer vertrouwend wachten. Wie mij veracht, God wou mij niet verachten, nog oor, nog oog van mijn verdrukking wende, maar heeft verhoord wanneer ik uit de ellende riep naar omhoog. Wij noemden nu het 12e vers van Psalm 22. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het eerste hoofdstuk van het 5e tot en met het 25e vers. Wij herzeggen nu Lucas 1, de versen 5 tot en met 25, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 72 en daarvan het 11e vers: Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. En wat er verder volgt.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lucas 1, vanaf vers 5 tot en met 25. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was een zeker priester met name Zacharias, van de dagorde van Abia, en zijn vrouw was uit de dochteren Aarons, en haar naam Elisabeth. En ze waren beiden rechtvaardig voor God, wandelende in al de geboden en rechten des Heren, onberispelijk. En ze hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was en zij beiden ver op hun dagen gekomen waren. En het geschiedde dat, als hij het priesterambt bediende voor God in de beurt zijner dagorde, naar de gewoonte der priesterlijke bediening hem te loten was gevallen, dat hij zou ingaan in de tempel des Heren om te reukofferen. En al de menigte des volks was buiten biddende ter ure des reukoffers. En van hem werd gezien een engel des Heren, staande ter rechterzijde van het altaar des reukoffers. En Zacharias, hem ziende, werd ontroerd, en vreze is op hem gevallen. Maar de engel zeide tot hem: Vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord, en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Johannes. En u zal blijdschap en verheuging zijn, en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor den Heere, nog wijn, nog sterke drank zal hij drinken, en hij zal met de Heilige Geest vervuld worden, ook van zijn moederslijf aan. En hij zal velen der kinderen Israëls bekeren tot den Heere, hun God. En hij zal voor hem heen gaan in de geest en de kracht van Elia, om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om de Heere te bereiden een toegerust volk. En Zacharias zeide tot de engel: Waarbij zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is ver op haar dagen gekomen. En de engel antwoordde en zeide tot hem: Ik ben Gabriël, die voor God sta. En ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, gij zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen geschied zullen zijn, om dies wil dat gij mijn woorden niet geloofd hebt, welke vervuld zullen worden op hun tijd. En het volk was wachtende op Zacharias, en ze waren verwonderd dat hij zo lang vertoefde in de tempel. En als hij uitkwam, kon hij tot hen niet spreken. En zij bekenden dat hij een gezicht in de tempel gezien had. En hij wenkte hen toe en bleef stom. En het geschiedde, als de dagen zijn bediening vervuld waren, dat hij naar zijn huis ging. En na die dagen werd Elisabeth, zijn vrouw, bevrucht. En zij verborg zich 5 maanden, zeggende: alzo heeft mij de Heere gedaan in de dagen in welke hij mij aangezien heeft, om mijn versmaadheid onder de mensen weg te nemen.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u met de hulp des Heren nog een ogenblik willen bepalen in deze doopdienst, kunt u vinden in Lucas 1 en daarvan de versen 24 en 25. Lucas 1, de versen 24 en 25, waar we Gods woord aldus lezen. En na die dagen werd Elisabeth zijn vrouw bevrucht en zij verborg zich 5 maanden, zeggende: alzo heeft mij de Heere gedaan. In de dagen in welke hij mij aangezien heeft, om mijn versmaadheid onder de mensen weg te nemen. Gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons vanmiddag bij het geloof van Elisabeth. En we letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats willen we letten op haar verwachting. In de tweede plaats willen we letten op haar verberging. En in de derde plaats willen we letten op haar verwondering. Dus het geloof van Elisabeth. Een drietal punten komt uit onze tekst naar voren. In de eerste plaats haar verwachting. En na die dagen werd Elisabeth zijn vrouw bevrucht. Onze tweede gedachte, haar verberging. Want dan lezen we de opmerkelijke woorden: en zij verborg zich 5 maanden. Alzo heeft mij, en zij verborg zich 5 maanden. En dan onze derde gedachte, haar verwondering, haar lofzang, zeggende: alzo heeft mij de Heere gedaan. In de dagen in welke hij mij aangezien heeft, om mijn versmaadheid onder de mensen weg te nemen. En na die dagen, dat was dus nadat de dagen van de priester Zacharias voorbij gegaan waren, waarin hij diende in de tempel in Jeruzalem. Dat zijn wonderlijke dagen geweest. Jullie kennen die geschiedenis wel, denk ik, jongens en meisjes. Misschien heeft de juf het op school al verteld, of misschien gaat de juf dat binnenkort vertellen. Wat Zacharias allemaal heeft meegemaakt, wonderlijke dingen. Toen hij het reukoffer bracht, toen is de engel Gabriël gekomen met een wonderlijke boodschap dat Zacharias en zijn vrouw Elisabeth een zoon zouden krijgen. En Zacharias die geloofde er helemaal niks van. Dat kon hij niet begrijpen en dat kon hij ook niet geloven. Een ongelofelijke boodschap. Zo vaak om gebeden en nu de Heere het gebed gaat verhoren, kan hij het niet geloven. En ongeloof is nooit goed. Zacharias die wordt ook bestraft. Hij zal niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen gebeurd zijn. Dus het was een tijd vol van verrassing, maar ook een tijd vol van bestraffing. En dan gebeurt er in korte tijd eigenlijk heel veel. Er is jarenlang niks gebeurd, zou je zeggen. Alles blijft maar zoals het is. En het lijkt alsof er niet iets verandert. En dan in hele korte tijd gebeurt er heel veel. Want hij komt thuis en korte tijd later wordt Elisabeth, zijn vrouw, bevrucht. Zo is het nog wel eens in het leven ook van Gods kinderen. Er kunnen tijden zijn dat er ogenschijnlijk maar weinig gebeurt. Soms dan gaan er jaren voorbij waarin alles maar hetzelfde lijkt te blijven. Er komt geen verandering. En soms, als de Heere dan gaat werken op zijn tijd, dan kunnen er ook in korte tijd soms heel veel dingen achter elkaar gebeuren. Meer dan in jaren die voorbij gegaan zijn. Als de Heere komt, dan verandert ook alles. Als de tijd van de Heere aanbreekt, dan verandert ook alles. Elisabeth, zijn vrouw, zij is ook afkomstig uit een priesterlijk geslacht. Zacharias mocht ook trouwen. De Bijbel kent helemaal niet het celibaat wat men in de Romeinse kerk heeft, dat priesters niet zouden mogen trouwen met al de gevolgen van dien, omdat men de mensen lasten oplegt die de Heere niet vraagt en die te zwaar zijn om te dragen. Zacharias had een godvruchtige vrouw, want zij speelt ook een rol in de adventgeschiedenis. Het is trouwens toch wel opvallend dat in de adventgeschiedenis vrouwen zo'n opvallende plaats innemen. En ja, je zou kunnen zeggen, Elisabeth is een sprekend voorbeeld van iemand met een groot geloof. Je leest in Lucas 1 wel over het ongeloof van Zacharias, maar je leest niet over het ongeloof van Elisabeth. En dat terwijl de boodschap die Elisabeth kreeg is net zo groot als de boodschap die Abraham en Sarai kregen. Nou, Sarai die kon dat niet geloven. We kunnen dat lezen in Genesis 18, vers 9. Als de Heere die boodschap laat brengen, dat Sarai in de tent lag in ongeloof. Zij is immers te oud, zij is onvruchtbaar. Het kan niet, ze kan het niet geloven. Net zo min als Zacharias het kon geloven. Maar je leest het van Elisabeth niet. Zij heeft een leven gehad dicht bij de Heere. Wat zou dat groot zijn, ouders, als we als vader en moeder ook zo'n leven zouden mogen kennen, dicht bij de Heere. En jongens en meisjes, hoe is Elisabeth erachter gekomen? Kijk, bij Zacharias is er een engel gekomen uit de hemel om die boodschap te brengen, de engel Gabriel. Is er bij Elisabeth ook een engel gekomen? Nee, Elisabeth die heeft het heel eenvoudig, voor zover we dat weten, moeten lezen van een schrijftafeltje. Haar man Zacharias is thuisgekomen, kon niet meer praten, had wat uit te leggen, maar kon het niet vertellen, heeft een schrijftafeltje en daarop opgeschreven wat er gebeurd was. En dat was alles wat Elisabeth had. Een heel eenvoudig middel heeft de Heere gebruikt om deze grote boodschap bij haar te brengen. En gemeente, zij geloofde. De Heere gebruikt hele eenvoudige middelen. De Heere gebruikt de prediking. Dat is een heel eenvoudig middel. We zouden zeggen, vandaag de dag, er zijn veel betere middelen om mensen tot het geloof te brengen. We hebben allerlei prachtige uitvindingen op digitaal gebied. Laten we dat Nee, de Heere gebruikt een heel eenvoudig middel, de dwaasheid van de prediking. De Heere gebruikt hele eenvoudige middelen om het geloof van zijn kinderen te versterken. Beetje water, jongens en meisjes. Dat is een heel eenvoudig middel. Maar als er geloof mag zijn, dan gaat er zoveel kracht van uit. En dat geloof dat heeft Elisabeth. Dat blijkt bijvoorbeeld ook heel duidelijk in de ontmoeting die ze straks heeft met Maria. En dan zegt ze, de dingen die haar van de Heere gezegd zijn, die zullen volbracht worden. Hoort u hoe sterk dat geloof van Elisabeth is geweest? En dan gaat het niet over de komst van haar eigen kindje, maar dan gaat het over de komst van de Messias. Dus ook dit is een stukje van de adventgeschiedenis, hoe Gods kinderen dat in die tijd hebben mogen beleven. Werd Elisabeth zijn vrouw bevrucht? En dat kon niet. Dat was onmogelijk. En het valt me zo op, we hebben het pas over Abraham gehad. En als je zo Lucas 1 leest, in die adventgeschiedenissen, dan is er één woord eigenlijk wat er telkens in uitblinkt. En dat is het woord onmogelijk. De Heere werkt door de onmogelijkheid heen. Zij kon helemaal geen kinderen krijgen. Dat was dubbel onmogelijk. In de eerste plaats, Elisabeth was onvruchtbaar. De engel Gabriel zegt later tegen Maria, welke bijnaam dat Elisabeth gekregen heeft. Deze maand is haar die onvruchtbaar genaamd was, de zesde. Haar die onvruchtbaar genaamd was. Dus jongens en meisjes, als Elisabeth over straat liep, dan zeiden de mensen, dan gaat die onvruchtbare. Zo werd ze genoemd. Dat was haar bijnaam. En dat moet haar ontzettend veel pijn gedaan hebben. Die onvruchtbare, maar ze was het ook. En in de tweede plaats, zij was ver op haar dagen gekomen. Dus de tijd om in verwachting te kunnen raken, die was menselijkerwijs gesproken voorbij. En toch, juist dan raakt zij in verwachting. Waar ze jaren naar uitgezien hebben en wat nooit kon, dat gebeurt op Gods tijd wel. De Heere zegent de middellijke weg die hij daar zelf voor ingesteld heeft, tussen man en tussen vrouw. En dat deed hij op zijn tijd. Zoveel jaren vruchteloos. Maar als de tijd van de Heere komt, niet meer vruchteloos. Hoort u dat? Hoor jij dat? Misschien zeg je, ik heb al zoveel diensten bijgewoond. Ja, dominee, het heeft bij mij nog niks gedaan. Zult u toch blijven komen? Zult u toch de middelen waar blijven nemen? Want de Heere werkt middelijk. En zult u smeken, want dat hebben Zacharias en Elisabeth ook gedaan. Ze hebben niet de middellijke weg bewandeld en gedacht van, oh ja, we zien wel hoe dat het loopt. Maar de engel Gabriel heeft heel duidelijk laten merken dat het een gebedsstrijd geweest is bij Zacharias en Elisabeth. Gemeente, zult u dan zo opkomen onder de middelen, biddend en smekend. Of de Heere de eenvoudige middelen door hemzelf ingesteld wilt gebruiken. Ze werd bevrucht, letterlijk staat er, ze nam tot zich. Ze nam tot zich. Ja, niet dat zij dat deed, want dan zou ze dat jaren eerder wel gedaan hebben, maar de Heere opende de baarmoeder, zodat het op de plaats kwam waar het zou moeten wezen. En zo is het in Gods huis ook. Als de Heere het hart opent, en dat kan ook in dit samen zijn gebeuren, en vraag daarom, dan komt het zaad van Gods woord op de plaats waar het wezen moet. En dan zal het ook zeker een uitwerking hebben. De onvruchtbare, gaat u er ook onder gebogen? Dat nou uw naam is, ja, misschien hebt u wel 5 kinderen, maar de onvruchtbare voelt u wel in geestelijk opzicht. Dat is wat. Om als een onvruchtbare vijgenboom, als het ware, onnuttelijk de aarde te beslaan en niet te kunnen voortbrengen vruchten die wij moeten voortbrengen. Zou toch nood moeten wijzen. Vaak dan zien wij misschien veel meer uit naar de kinderzegen, en dat mag ook, maar die zegen is nog belangrijker. De kinderzegen is niet de grootste zegen. De grootste zegen, dat is de zegen die eeuwigheidswaarde heeft. En wat is het erg als je in dat opzicht onvruchtbaar blijft. En wat nou in je eigen gedachten onmogelijk is misschien. Dat is niet onmogelijk bij God. Dat leert de adventsgeschiedenis. Na die dagen, op Gods tijd, werd Elisabeth zijn vrouw bevrucht. Onze eerste gedachte, haar verwachting. Ze raakt in verwachting. Onze tweede gedachte, haar verberging. En zij verborg zich 5 maanden. Zij sloot zich af van de buitenwereld. Ik heb er in de coronatijd een keer een stukje over geschreven in het Reformatorisch Dagblad. Een lockdown van 5 maanden. Een lockdown, dat kunnen we ons nog wel herinneren, dat is niet prettig. Als je opgesloten wordt, je mag niet naar buiten. Maar dit heeft Elisabeth zelf gekozen. Een lockdown van 5 maanden. Ze sloot zich af van de buitenwereld. Ze sloot zichzelf op in huis, in de eenzaamheid. Waarom? Waarom doe je dat? Heeft ze zich geschaamd dat ze in verwachting was? Nou nee, dat konden de mensen toch niet zien. Als je net in verwachting bent, dan kan niemand dat zien. Wat dat betreft, dan had ze rustig de eerste maanden nog op straat kunnen zijn. En dan had ze zich beter later kunnen verbergen toen je het wel kon gaan zien. Dus dat is niet de reden geweest. Is het ongeloof geweest dat ze zich opgesloten heeft in haar huis? Nou, ook al zou ze het niet geloven. Ze geloofden het wel, maar ook al zou ze het niet geloven, dan hoefde ze zichzelf ook niet te verbergen. Waarom zou ze zich moeten verbergen? En Calvijn schrijft, ik houd het daarvoor dat ze zo vast overtuigd geweest is van de zekerheid der belofte, dat ze aan de vervulling niet heeft getwijfeld. En dat geloof ik ook. Dat spreekt eigenlijk uit heel de geschiedenis. En waarom is ze dan niet naar de mensen gegaan om het te vertellen? Dat doe je toch? Na een bepaald aantal weken of na een bepaald aantal maanden, dan ga je dat toch vertellen aan de familieleden? En soms dan maakt men daar een raadseltje van of een heel gebeuren om te vertellen dat je in verwachting bent. Dat is toch iets blijs? Dat hoef je toch niet te verbergen? En waarom heeft Elisabeth zich verstopt? Waarom heeft ze zich verborgen? Ik denk dat ze 1 belangrijke reden heeft gehad. En dat de reden was dat zij zich te klein voelt, te gering voelt om dit grote wonder uit te dragen. Zij hoeft het niet te vertellen. Laat de Heere het maar vertellen. Ze wil niet op zijn getuigenis vooruitlopen. Ze geeft de Heere de tijd om het zelf te openbaren. Want na 5 maanden... Ja, na 5 maanden hoeft ze niks meer te vertellen. Na 5 maanden, dan kan iedereen het zien. En straks na 5 maanden, dan heeft de engel Gabriël het inmiddels ook verteld aan Maria. Haar nicht, die dan bij haar komt. Dan heeft de Heere zijn eigen werk al bevestigd. Waarom vertelt ze het zelf niet? Ach, het is voor haar te groot. De mensen die zullen haar aangekeken hebben en ongelovig de schouders opgehaald hebben. Het kan immers niet. Mensen kunnen zo knoerhard zijn in hun reacties. Dat weten degenen wel die dingen meemaken die eigenlijk niet kunnen. Voor een wonder is eigenlijk geen plaats. Daar hebben mensen geen begrip voor. Mensen hebben geen oog voor het verborgen werk van Gods geest. Dus dat zal de reden geweest zijn. Ze voelde zich te klein. En het wonder was te groot. Zij wilde er niet de eer van hebben. En een andere reden kan geweest zijn, die zwangerschap van haar stond niet zomaar op zichzelf. Het was niet een privé aangelegenheid van Zacharias en Elisabeth, maar dit was groter. Dit stond in het teken van de komst van Christus. Want Johannes was immers de wegbereider. En dan gaat ze niet de straat op en zegt, ik draag de voorloper van de Messias in mij. Nee, ze trekt die eer niet naar zich toe. Mensen zouden het ook niet geloofd hebben. Die zouden gedacht hebben dat het haar naar het hoofd geslagen was als ze zulke praat ging doen. Wat durft ze zichzelf wel aan te meten, zeg. En er zal nog een reden geweest zijn. En dat is, ze was versmaad, zullen we straks zien, onder de mensenkinderen. Ze hebben haar ten diepste veracht. En dat was een hele grote straf. Onvruchtbaarheid, wij kunnen dat ons niet meer zo voorstellen, maar dat was in het Oude Testament een oordeel, zo werd het beleefd, waarom de Messias moest nog komen. En als iemand onvruchtbaar was, dan was jij in ieder geval niet degene die meewerkte aan de komst van de Messias. Dat was een oordeel. En we weten van Michal bijvoorbeeld dat ook letterlijk dat oordeel, omdat ze om David gelachen had, letterlijk dat oordeel door de Heere aan haar gegeven werd, dat ze geen kind kreeg tot de dag van haar dood toe. En ik geloof, gemeente, dat zij het ook als een oordeel heeft beleefd en ervaren. En ze heeft dat gedragen. En moet ze nu haar naam gaan zuiveren? Nee, dat hoeft zij niet te doen. Moet ze nu wat die mensen geroepen hebben en gezegd hebben en gedacht hebben gaan weerleggen? Nee, dat hoeft ze niet te doen. Dat mag ze aan de Heere overlaten. Bovendien, haar man kan niet praten. Het oordeel is heel nabij. En dat wil ze niet zelf opheffen. Je hebt mensen die kunnen daar zo gemakkelijk overheen stappen. Over de spraken van de Heere. Maar dat doet Elisabeth niet, dat kan ze niet. Het ligt allemaal zo teer. Laat de Heer het maar doen. Ze verborg zich 5 maanden. Kan helemaal geen kwaad in de zwangerschap. Ik zeg niet dat u zich 5 maanden op moet sluiten, dat zeg ik niet. Dit is natuurlijk iets bijzonders geweest, dat begrijp ik ook wel. Maar het kan toch wel eens goed zijn in de zwangerschap als we onszelf eens terugtrekken. En als we de binnenkamer ingaan. En misschien heeft zij geworsteld ook. Als de moeder van deze knecht des Heren met de taak die haar kind zou krijgen. Het is niet de slechtste tijd geweest die ze daar, zullen we straks ook zien, in de binnenkamer heeft ervaren. Het lag allemaal zo teer. Het werk Gods, dat ligt ook teer. En dat is ook zoals de Heere in je hart werkt. Misschien kent u daar iets van. Dat alles anders geworden is dan vroeger. De middelen zijn tot zegen geworden. Het woord is kracht gaan doen. Die eenvoudige middelen waar u vroeger niks aan had in uw beleving, die heeft de Heere gezegend. De onvruchtbaarheid is anders geworden. Je merkt de werkingen des Heilige Geestes in je hart. Er is een berouw over de zonde gekomen. Gods wet is gaan ontdekken. U probeerde om het goed te krijgen tussen de Heere en uw ziel, maar het lukte niet. Er is een uitzien gekomen onder de prediking, omdat die enige naam betekenis ging krijgen in uw leven en uw hart gaat uit naar zijn komst. Maar het ligt allemaal zo teer. En ga je dan de boer op om dat tegen alle mensen te vertellen? Ga je dan zelf openbaren wat de Heere heeft gedaan? Het ligt allemaal zo teer. Mensen als zulke zijn zo bang dat de naam des Heren gelasterd wordt, dat de mensen het niet begrijpen, dat ze er zelf tussen komen, want het is niet van hunzelf en ze willen er zelf ook niet tussen. Ze zijn zo bevreesd voor de reacties van mensen, want er kan zoveel stuk gaan. Ze zijn bang dat ze zichzelf gaan rechtvaardigen, want ze weten dat ze niet de rechtvaardigen zijn. Ze zijn bang om het werk des Heren te beschadigen. Daarom laat de Heere het maar bevestigen. Het is een uitzien, een wachten op de daden des Heren en op de tijd des Heren. Het kan zo teer liggen in het begin van het geestelijke leven. Dat de familie wel een verandering merkt, dat de kinderen merken, vader is niet meer de vader dan vroeger. Maar dat er soms toch maanden voorbij gaan en dat je er iets van hoort. Alleen, dit durf ik u te zeggen, de Heere maakt zijn werk openbaar. Want hij zal er de eer van krijgen, daar doet hij het voor. Daarom doet de Heer het ook altijd in een weg dat wij ertussenuit moeten. Ze heeft ook de eenzaamheid opgezocht om gemeenzaam met de Here te mogen zijn. Want weet je wat ze daar gedaan heeft, jongens en meisjes? Gezongen. Gezongen. Alleen gezongen. De lofzang van Elisabeth. Wat is het jammer dat die lofzang van Elisabeth nooit is vertaald. Nooit is omgezet. Waarom niet? Ja, er zijn inmiddels wel berijmingen van de lofzang van Elisabeth, maar niet opgenomen achter in ons psalmboekje. Hoe komt dat? Waarom zou dat toen niet gebeurd zijn? Ik denk dat hij te kort was. Het is een hele korte lofzang, maar wel een hele veelzeggende lofzang. Het is ook wonderlijk dat Elisabeth de eerste is die gezongen heeft. Maria zingt nog niet en Zacharias al helemaal niet. Zacharias die moet nog wachten. Hij kan nog geen geluid voortbrengen. Maar Elisabeth zingt. Zeggende staat er in het woord zeggende. Dat laat zien, zo begint ook de lofzang van Zacharias, zo begint ook de lofzang van Maria. Laat zien dat hier sprake is van een lofzang. Ze heeft het in de binnenkamer mogen uitjubelen voor het aangezicht des Heren. Daar is een stil hopen op de Heren en op zijn werk. Wat heeft ze die eerste maanden van de zwangerschap intens beleefd? Na al die jaren van onmogelijkheid. Gemeenzaam met de Heren. Ouders, dat is het beste plekje. En wat komen we er weinig aan toe? En wat zouden we dat in het ambt en ook als ouder en in ons persoonlijke leven veel meer moeten zoeken? Die gemeenschap met de Heren. Onze tweede gedachte, haar verberging. We gaan naar onze derde gedachte, haar verwondering. Zeggende, alzo heeft mij de Heere gedaan. Alzo, dat is een heel eenvoudig woordje. En dat betekent eigenlijk op deze manier. Op deze manier heeft mij de Heere gedaan. Met andere woorden, dit is de weg die de Heere met mij gegaan is. Ze kijkt achterom naar al die lange jaren die achter liggen. En ze kan zich er nu alleen maar over verwonderen. Kijk, niet toen ze erin zat, denk ik. Toen was het vaak zo onbegrepen. Het was een wonderlijke weg. Maar nu kan ze die weg aanbidden. Ze zegt eigenlijk, ik had die weg nodig. De Heere heeft die weg voor mij uitgedacht. En nu is het ook goed dat het gegaan is zoals het gegaan is. Die weg is nuttig voor mij. Die weg die was bedoeld voor mij. De Heere had het beste met mij voor. Ik zag het niet altijd. Zo gaat het toch, kinderen des Heeren. Als je daarachter staat en je mag terugkijken toen je erin zat, dan zie je het niet, dan weet je het niet, dan begrijp je het niet. Dan weet je niet waar het naartoe moet. En ik denk dat dat telkens weer zo is in het leven der genade. En dat er momenten zijn, dan laat de Heere zijn kinderen, zijn van die cruciale momenten, dan laat de Heere zijn kinderen eens terugkijken. En dan valt er licht over de weg. Alzo, wat ligt er veel in dat woordje alzo, op deze manier. Dan wil je er niks van af hebben. Ook al zijn er misschien wel eens momenten geweest dat je het er helemaal niet mee eens was. Wat een mooie lofzang. Alzo heeft mij de Heere gedaan. De onvruchtbare. Je ziet hier ook iets van die onwaardigheid. Dat zie je bij Maria. Dat hij de nederheid van zijn dienstmaagd heeft aangezien. En dat zie je ook bij Elisabeth. Het zijn geen rechthebbende mensen gemeend. Dat zijn van die arme zondaressen die je hier hoort zingen. Heeft mij de onvruchtbare gedaan. Je hoort ze niet mopperen daarover. Rechteloos iemand heeft mij. Ja, het is heel persoonlijk. Zij kan het niet doen met Zacharias. Zacharias die kan het niet doen met haar. Zacharias die zit in de andere kamer, denk ik, jongens en meisjes. Die hoort zijn vrouwen zingen. En hij kan het niet. Moeilijk geweest. Want de banden waren voor Elisabeth veel eerder gebroken. Heeft mij de de Heere gedaan. Ja, gedaan moet nog wel gebeuren. Je kunt al wel in verwachting zijn. Maar wie zegt dat dat tot een goed einde komt? Ik denk dat ze ook wel veel bestrijders gehad zal hebben, denkt u niet? Op die leeftijd. Als je op oudere leeftijd in verwachting raakt, dan nemen de risico's toe. En dan weet die weet er dit van te zeggen en die weet er dat van te zeggen. Zodat ik wel eens van mijn eigen moeder gehoord heb, die op latere leeftijd in verwachting raakte, dat ze door al die opmerkingen van mensen veel spanning heeft ervaren. Die zijn wel niet dat hoeven hebben. Mensen maken die soms zo moeilijk. Maar zij mag er hier door het geloof bovenuit getild worden, want ze zegt, heeft de Heere gedaan. Het moet nog gebeuren, maar het oog des geloofs, dat kijkt verder. Ze geeft hem nu al de eer. Zoals we dat straks samen gaan zingen. Mijn God, ik zal u eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. En voor die dichter was ook nog niet alles opgelost. Alzo heeft mij de Heere gedaan in de dagen in welke hij mij aangezien heeft. Wat is er nou precies gebeurd? Nou, ze is in verwachting geraakt. Nee, er is meer gebeurd. Wat is er nog meer gebeurd dan jongens en meisjes? De Heere heeft haar aangezien. Dat is er gebeurd. En dat was nog groter dan dat ze in verwachting was. En dat bleek in haar zwangerschap. De Heere heeft naar haar gezien. Je mag het ook zo vertalen. De Heere heeft naar mij omgezien. En dat moet je weten. En dat zal in het leven van Zacharia, in het leven van Elisabeth, vaak een vraag geweest zijn. Want het oordeel rustte op haar, ze was onvruchtbaar. En de Heere nam dat oordeel niet weg. En ze was rechtvaardig en godvrezende, maar dat lag er altijd. En dat heeft de Heere nu weggenomen. Die zware last waar ze al haar huwelijksjaren mee gelopen heeft. De Heere heeft naar mij omgezien. En ik denk dat ze, net als Maria, de lofzang van Hanna heel goed gekend heeft. En dat ze veel van het Oude Testament wist. Want het lijkt wel of ze hier Hagar citeert, die zegt, gij zijt de God des aanziens, heb ik ook gezien naar die mij aanziet. Er is iets van grote verwondering in haar hart. En ze zingt Hanna na. Lees u de lofzang van Hanna maar. Dat doet Maria ook. De woorden van de schrift, omdat ze zo verwonderd zijn over het werk wat de Heere heeft gedaan. Om mijn versmaadheid onder de mensen weg te nemen. Ja, die versmaadheid, dat was haar onvruchtbaarheid. Dat was het oordeel van God, wat zichtbaar aanwezig was en ja, wat de mensen ook niet schroomden om dat tegen haar te zeggen. De onvruchtbare. Maar dat is nu weg. Die smaadheid is weg. En dan zou je zeggen, nou Elisabeth, gaat dat maar vertellen. Nee, zij hoeft haar naam niet te zuiveren. Laat de Heer het maar doen. Nou, zelf mag ze die troost al hebben eer dat het naar buiten komt. Eer dat de Heer getuigenis gaat geven aan zijn werk. En daar zal de Heer ook voor zorgen, want hij zal gena en ere geven. Hij zal het goede niet onthouden, degene die in oprechtheid wandelen. Waarom staan deze dingen nu in de Bijbel? Wel, Elisabeth is de vertolkster geweest van andere kinderen van God, zoals Hanna dat geweest is in het Oude Testament, zo is Elisabeth en is Maria dat in het Nieuwe Testament. En gemeente, dan zijn er ook vandaag nog mensen, dat weet ik zeker, die lofzang van Elisabeth gaan nazingen. Dat is wat, als je dat mag weten, de Heere heeft naar mij omgezien. De Heere heeft mij aangezien. Daar zegt Jacob van in Peniel, ik heb God gezien, van aangezicht tot aangezicht. en mijn ziel is gered geweest. Iets daarvan heeft ook Elisabeth in deze weg mogen ervaren. De versmaadheid onder de mensen, ja, dat kan je zwaar drukken. De mensen kunnen het je erg moeilijk maken, dat is zo. Maar Calvijn schrijft, de smaadheid waarvan Elisabeth spreekt, komt alleen van de mensen. Zij is een kortstondige kastijding die ons in het Rijk der Hemelen geen verlies kan veroorzaken. Laat dat tot troost zijn, kinderen des Heren. De versmaadheid van mensen zal u in het Koninkrijk der Hemelen geen verlies veroorzaken. Waarom niet? Omdat de koning van de kerk versmaad geweest is. Psalm 69. Versmaadheid breekt en scheurt mij het hart van een. Hij versmaadt, opdat wij nimmer meer versmaad zouden worden. Opdat de versmaders eenmaal de mond gesnoerd zal worden. Als u straks mag zingen of reeds gezongen hebt, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn ziel is gered geweest. Misschien zegt u, nou, ik heb daar niet zo'n last van de versmaadheid van mensen. Nee, dat kan. Sommige mensen zijn gevierd. Je hebt BN'ers, dat zijn bekende Nederlanders. En als ze een fiets uit de schuur halen, dan staat het al in de krant, al die onzin. Daar houdt de wereld zich mee bezig. Maar is dat wat wij zoeken, zulke eer? Ach gemeente, de ongelovigen die de Heere versmaden en die versmaad zijn onder de, die misschien geëerd zijn onder de mensen, zullen straks versmaad worden door de Heer. Waar is het je om te doen? Is het je om de eer van mensen te doen, de gunst van mensen te doen? Of is het je om Gods aangezicht te doen? En als je nou dat niet kent, en dan gaat het even niet om die zwangerschap, maar als je dat nou niet kent en jezelf als een onvruchtbare moet waarnemen, dan zou ik zeggen, zoek eens wat meer de binnenkamer op. En blijf de middelen waarnemen, blijf maar vragen. Dat hebben Zacharias en Elisabeth jaren gedaan, totdat het Gods tijd was. En toen heeft de Heer in dat eenvoudige, in de eenvoudige instelling die hij gegeven heeft, zijn woord waargemaakt. En diezelfde God leeft nog. De kerstgeschiedenis is er vol van. Wat bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Amen.